Goedemorgen gemeente, de kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van der Wind voorgaat. De schriftlezing is uit Romeinen 8. Kerkdiensten. Vanavond om 6:30 op dominee Voets voor te gaan. Zondag 29 augustus. In de ochtenddienst om 9:30 op dominee P.C.H. Kleinbloesem uit Goudswaard voor te gaan. In de avonddienst om 6:30 op dominee Van der Wind voor te gaan. Voorbeden. Op 20 augustus herdachten Cor en Nel Jonkers de Kosterijstraat 6 hun 40-jarig huwelijksjubileum. Jannie Sterrenberg is afgelopen week overgeplaatst naar het Zonnelied te Ammerzoden om daar te revalideren. We denken aan mevrouw Sinken en haar gezin, die afgelopen week aan het graf van hun geliefde man en vader hebben gestaan. We denken ook aan de zieken in de thuissituatie. Mededelingen, vakantie Bijbelweek. Er zijn nog steeds vrijwilligers nodig om de vakantie Bijbelweek door te laten gaan. Er zijn ook vrijwilligers nodig voor de kindermiddagen, de survival, maar ook voor het opbouwen en afbreken van het terrein. Heeft u of heb jij tijd en enthousiasme om mee te helpen? Meld je dan aan via onze site. Extra hulp is nog steeds ontzettend nodig. De collecten. Vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede is voor de kerk. U mag uw gave digitaal geven. Voor de aanwezigen in de kerk is de collecte bij de uitgang. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. Volgende week is de derde collecte voor de instandhouding van de eredienst. Voorzang. De voorzang is Psalm 77, vers 8. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? De kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we de Heere loven en prijzen met Psalm 118, de versen 1 en 12. Laat ieder z'n Heeren goedheid loven, want goed is de oppermajesteit. En ook het 12e couplet, dit is de dag, de roemde dagen die Israëls God geheiligd heeft. Het gaat in dit vers ook over de eerstelingen. En dat komen we ook tegen in Romeinen 8. We zingen van Psalm 118, de versen 1 en 12. Nadat we geluisterd hebben naar de wet van God, gaan we zingen van Psalm 39. Het vijfde vers. Nu dan, o Heer, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop staat op u alleen. Verlos mij door uw onweerstaanbare kracht van al mijn ongerechtigheden. Psalm 39, vers 5. Hoor nu de wet van de Heer. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis uitgeleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. En die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En Jezus Christus heeft ons gezegd, u zult de Heere, uw God, lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Het is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten wij nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote God, onze trouwe toeverlaat, onze Vader in de hemel, ook deze morgen roepen we uw heerlijke en grote naam aan. U die de Almachtige bent, de Schepper van hemel en aarde. En we bidden u, Heere, ontfermt u zich over ons. Wees ons tot een hulp. En kom met uw genade, met uw verlossing. Ja, Heere, kom met uw vrede en gerechtigheid. In deze wereld, in ons leven, in ons hart. We mogen u danken dat we vanmorgen ook weer samen kunnen komen als gemeente. Dat we in de kerk kunnen zijn, dat we elders kunnen luisteren. Om zo met elkaar als uw gemeente ook de schrift te openen en te horen, die woorden van leven. Die woorden van u. Woorden van kracht en heerlijkheid. Heren, daar brengen we u de dank voor. Evenals voor allerlei andere zegeningen die we ontvangen in het leven. Waarin we mogen merken dat u goed bent. Dat we ons kunnen verblijden in zoveel zegening en goedheid van u. Heren, maar er zijn ook zoveel noden. En dan bidden we om uw genade, dat u ons de zonde vergeeft. Omdat we zelf ook bevlekt zijn met ongerechtigheid. Omdat wij mensen zijn die u niet hebben geëerd, zoals u het waard bent. Uw wet niet hebben gehouden, maar in de schuld staan. En dan bidden we dat u ons daarin genadig bent. Mogen wij delen, Heer, in de verzoening door het bloed van Christus. Dat Lam van God. Daarop zijn onze ogen gericht wanneer we tot u bidden. Op de Heer Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heiland. Heere, hij is onze hoop en onze verlosser. En daarom bidden wij dat u om Christus wil ook vanmorgen naar ons luistert, ons uw zegen geeft. Ons ook leidt met uw Heilige Geest, in de gemeente werkt. Opdat onze harten betrokken mogen zijn bij uw Koninkrijk. Opdat wij vrede vinden door het geloof in hem. Heere, wij bidden van u. Schenk ons dat geloof, versterk het. Geef dat we mogen volharden. Leer ons de weg van bekering te gaan, om u te dienen. En zo bidden wij om uw zegen. Wanneer we zo ook vanmorgen weer uit de Bijbel lezen, daarna luisteren, schenk u hulp in luisteren en spreken in heel deze dienst. En sterk ons zo om u te kennen en om zo onze verwachting op u te stellen. Wij bidden zo voor elkaar, voor de noden die er zijn, de zorgen, de twijfels in het hart. Heer, wij bidden u voor de noden in deze wereld. Er is zoveel ellende en nood. Wat er op ons afkomt in een nieuwsbericht. Heere, wij bidden van u. Laat uw koninkrijk komen. Die heerlijke tijd van vrede en gerechtigheid die u beloofd hebt. Door de komst van uw Zoon Jezus Christus. Mogen we daar naar uitzien. We bidden u dat u de mensen in Afghanistan gedenkt. En alle mensen die daar vandaan komen, waar zoveel angst en zorg wordt beleefd. Wij bidden van u, geef dat ook de mensen in Afghanistan veilig en in vrede zouden kunnen leven. Nu daar zoveel zorg over is en zoveel onrust en ook zoveel chaos is. Schenk u hulp daarin. Geef de mensen uw bescherming, Heer. U bidden we ook voor christenen in Afghanistan. Voor wie het zo moeilijk is en zo moeilijk zal worden. Wilt u hen helpen en geef dat het evangelie ook daar zijn troost schenkt. Opdat ook in zulke omstandigheden er rust en verwachting in de Heer Jezus Christus gevonden mag worden. U bidden voor de situatie in Haiti, waarin vele mensen weer getroffen zijn door een aardbeving. en zoveel bezittingen hebben verloren, geliefden hebben verloren. Heer, ontfermt u zich ook over dat arme land en zegen alle hulp die daar geboden wordt. Wilt u ook daar uw kinderen in het bijzonder vertroosten en nabij zijn. Wij bidden nu dat u de verbreiding van het evangelie doet voortgaan, zodat overal mensen leren wie u bent en u gaan zoeken en dienen. En op de reis door het leven ook mogen weten van het vaderland dat wacht voor ieder die gelooft in de Heer Jezus Christus. Gedenk het volk Israël, wilt u ook daar uw genade openbaren, het licht geven op de Messias en vrede schenken onder het Joodse volk, ook in het land Israël. Heere, zo leggen we deze dingen voor u neer. Hoor ons gebed en wees ons nabij naar uw beloften en leer ons om onze ogen op te heffen vanuit alle noden en bezigheden van deze tijden van deze aarde, om met dat alles onze hoop op u te stellen. Hoor ons om Christus wil. Amen. We gaan vanmorgen lezen in het Nieuwe Testament uit de brief aan de Romeinen in hoofdstuk 8. Ik heb al eerder een aantal keren u het woord verkondigd uit dit hoofdstuk. Verschillende thema's hieruit zijn aan de orde geweest. Dat is ook weer even geleden, maar we gaan vanmorgen lezen Romeinen 8 vanaf vers 14 tot met vers 27. Lees in de Bijbel uit de brief van de apostel Paulus aan de christelijke gemeente in Rome, hoofdstuk 8 vanaf vers 14. Immers, zovelen als ze door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer we althans met hem lijden, opdat we ook met hem verheerlijkt worden. Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die in ons geopenbaard zal worden. Met rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop nu die gezien wordt, is geen hoop. Immers wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En evenzo komt ook de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is, omdat hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Als kerntekst voor de preek noem ik u vers 23... Dus ik wil u het woord vanmorgen bedienen, in het bijzonder vanuit Romeinen 8, vers 23. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. preek is verdeeld in drie punten. In de eerste plaats een diepe verzuchting. In de tweede plaats een gerichte verwachting. En ten derde een betrokken inspanning. Dus een diepe verzuchting, een gerichte verwachting en een betrokken inspanning. We gaan nu zingen van Psalm 25, vers 8. Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer. En wat er verder volgt in Psalm 25, vers 8. Gemeente, het evangelie verkondigt ons verlossing en overwinning. Jezus Christus heeft de dood verslagen, de duivel verslagen. Hij leeft, hij regeert en hij geeft zijn kerk vrede en toekomst. Christus is onze verlosser en koning. Voor altijd. Nou, dan hoeven we toch niet meer bang te zijn. Dan hoef je toch nergens meer om te huilen. Of wel? Jongens en meisjes, huilen jullie wel eens? En waarom dan? Of vind jij dat je daar te groot voor bent? Te stoer? Misschien wil je niet dat je vrienden dat zien als je huilt. Dan weten jullie, de Heer Jezus had ook vrienden. Hij had goede vrienden waar hij veel van hield. En ik denk niet alleen aan de 12 discipelen, maar ik denk ook aan Maria en Martha en Lazarus. Echt goede vrienden van Jezus waren dat. Niet alleen kinderen hebben vrienden. Ook volwassenen kunnen vrienden hebben. En ook de Heer Jezus had vrienden. Daar was hij natuurlijk blij mee. En hij kwam graag bij hen thuis. En misschien heb je het wel eens gehoord, maar zijn vriend Lazarus, die werd heel erg ziek. Die werd zo ziek dat hij gestorven is. Waarom was Jezus niet snel gekomen om hem beter te maken? Nee, Jezus kwam later. Toen was Lazarus al begraven. De Heer is iets heel anders van plan. De Heer die gaat hem opwekken uit de dood. Dat Lazarus weer zal leven. En wanneer Jezus met Martha en Maria komt bij dat graf van Lazarus, dan zal de Heer hem laten opstaan. Hij wist dat. Lazarus zal straks weer leven. En toch, jongens en meisjes, en toch begon Jezus te huilen. Hij wist, straks zal Lazarus weer leven. En toch had hij verdriet om de dood van zijn vriend. Nou, en zo kun je met je hele hart geloven dat God alles nieuw zal maken. En dat God alles goed zal maken. En toch, ja, dat je toch ook nog heel verdrietig kunt zijn. En dat je soms ergens om moet huilen. Net als de Heer Jezus. Dus ja, gemeente, God laat ons een prachtige boodschap horen. En de Romeinenbrief, die doet dat stap voor stap ook uit de doeken. Het geweldige evangelie van Jezus Christus, als je hoort wat dat allemaal betekent voor ieder die gelooft, nou, dat tilt je boven alles uit. Dit evangelie, dat toont Gods genade. Het toont Gods macht, zijn gerechtigheid, zijn liefde. En dat wordt ons allemaal geschonken in de Heer Jezus Christus. Voor wie gelooft in hem, is er geen verdoemenis meer. Vers 1 van Romeinen 8. Dus u die gelooft, wordt vrijgesproken van uw schuld. En zo bent u rechtvaardig in de ogen van God en hoeft u geen oordeel en geen straf meer te vrezen. Dat is een heerlijke bevrijding. Dat we dat te horen krijgen.
Golgotha is er afgerekend met de zonde. En daarom is de macht van de zonde gebroken. Voor ieder die wegschuilt achter Christus is er geen verdoemenis meer.
Ja, en als je verder leest in Romeinen 8, wat je dan wel ontvangt, dat is de Heilige Geest. De Geest van God die ons doet leven, die ons kracht geeft, die ons liefde geeft en vrede. De Geest die ons leert op de Vader te vertrouwen. De Geest die ons samenbindt tot één familie.
En door het geloof in Christus komt ook aan de orde, worden we aangenomen tot kinderen van God. Met de zekerheid van zijn goede leiding, zijn goede zorg. Met de status van erfgenamen met Christus. En zo tekent Romeinen 8 dit allemaal voor ons uit. In Christus Jezus zijn de gelovigen ongelooflijk rijke mensen. En zo horen we dat evangelie, het grote nieuws, dat onze ziel vervult met blijdschap. Vervolgens, als we dan kijken naar de wereld, naar wat wij horen en zien om ons heen, dat is zo anders. Het geeft zo'n volstrekt ander beeld. En we merken dat toch keer op keer, in je eigen leven, in het nieuws, in je omgeving. Wat moet je daar dan van denken als christen? We horen de mensen klagen. De mensen die maken van alles mee wat hen zwaar valt, wat hen doet lijden, wat hen bang maakt, wat hen pijn doet. En er zijn duizenden één oorzaken voor. Dat mensen zich ongelukkig voelen, dat ze lijden. En de mensen die protesteren daar ook tegen, hoe dat allemaal loopt. Ze willen het anders. Niet alleen de mensen, maar heel de schepping kreunt en kraakt. Overstromingen richten verwoestingen aan. Bosbranden, aardbevingen. Rivieren raken vervuild. Vissen gaan dood. Het klimaat raakt uit balans. En zegt een christen, ja, dat kan ik nu allemaal achter me laten. Want ik ben in Christus een nieuw schepsel. En hij heeft overwonnen en dat is mijn vreugde. Oh ja, kan ik zeggen dat leed van die oude schepping, dat valt weg. Zegt een christen, ja, dat de mensen zich dan zo ongelukkig voelen en dat de mensen klagen of dat ze bang zijn of boos en protesteren. Ja, dat komt doordat ze niet geloven. En ik sta erboven. Ik ken dat niet meer. Ik ben toch verlost door Christus? Nee. Nee, zo gaan wij te snel. En dat leren we vanmorgen van de apostel. Wij zuchten ook, schrijft hij. Die pijnlijke last van het lijden en van allerlei onrecht, dat voelt een christen, daar voelt een christen zich ook ongelukkig onder. En al getuigt de geest dat wij kinderen van God zijn. En al heeft Christus de toren van God van ons afgewend. Hier in deze wereld ervaren we nog hetzelfde leed. En we zuchten met heel de schepping mee. In dat kreunen van de schepping, daar horen wij een verzet tegen hoe het nu is en hoe het allemaal gaat. Wij horen daarin ja, ook een verlangen dat het anders zal zijn. Dat het op de een of andere manier beter zou zijn. Dat het mooier zou zijn. Dat het gelukkiger zou zijn. Dat kun je erin horen. Dat verlangen, dat verzet. Als een verzuchting. Als een schreeuw om verlossing. Dit weten wij, schrijft Paulus in vers 22. Dat heel die schepping gezamenlijk zucht. Heel die wereld door God geschapen, de mensenwereld, de dieren, de natuur, de oceanen, het klimaat. En dan samen, gezamenlijk, alsof het één paar longen is. En die longen die hebben het zwaar, die ademen zwaar, dat piept, dat zucht. Zo breed en zo algemeen is dat. En een groot deel van de schepping is zich dat niet bewust. Voor vele mensen is het ook iets vaags, zonder een specifiek doel. Maar er is die grote nood door de vloek op de aarde. De zinloosheid van het lijden. De afbraak van de dood. Alles lijdt onder de slavernij van het verderf. Zo lezen we in dit hoofdstuk. En dan kun je eraan denken dat mensen ziek worden. En dat dieren en planten afsterven. Of ergens een oud bouwwerk zakt in elkaar. De Noordpool smelt. Alles lijdt onder de slavernij van het verderf. En verderf, dat is ook corruptie. Dat er rijken zijn die hun macht misbruiken. En dat burgers onrecht lijden. Zoals in de toeslagenaffaire. Of mensen bedrogen worden of opgelicht. Of dat wie anders is, wordt overgeslagen. Wie anders is vanwege zijn huidskleur of zijn geaardheid. Dat hij niet normaal wordt behandeld. Allerlei verderf en onrecht onder de mens. Of er vinden natuurrampen plaats. Duizenden mannen en vrouwen komen om. Raken hun bezittingen kwijt. De klimaatverandering. Die het leven op aarde zo ernstig bedreigt. Kortom, gemeente, de schepping is in nood. En ze zucht. Het onzichtbare virus, corona, dat de samenleving ontregelt wereldwijd. De een houdt lang last van de ziekte zelf. De anderen hebben het zwaar onder de maatregelen. En wat hoor je? De mensen klagen. Over het een of over het ander of over alles. En ze willen het anders. Dit is geen leven. Ze huilen of ze schreeuwen van wanhoop. Ze protesteren. Dat is het algemene gevoel. We komen het overal tegen. En als christenen staan we daar niet buiten. We delen dat. In zekere zin stemmen we er overtuigd mee in. Ook wij zelf zuchten. Met al die rampen. Met corruptie. Met ziektes. Vervuiling. Daar kunnen we niet tevreden mee zijn. Dat willen we anders. Dus wanneer die ongelovige wereld al dat lijden niet kan rijmen met een goede God, dan is daar toch wel iets van mee te maken. God, onze schepper, kan hier toch niet tevreden mee zijn. Hoe kan dat toch met elkaar? Dat God dat zo goed zou vinden, die milieuvervuiling of uitbuiting of een dodelijk ongeval, dat God het allemaal goed vindt, dat is onbestaanbaar. Ja, bij een ongelovige kan dat klinken als een verwijt. Een verwijt aan God kan dat klinken als een protest of als een vloek. Of als een excuus om niet te geloven. Het zijn soms harde woorden, brute woorden. Dat is een aanval. En voor wie de Heere vreest, klinkt dat wel heel ongepast. Maar is er ook niet iets dat de christen daarin kan meekomen? Wij zuchten ook zelf. Vanwege de grote nood waarin de schepping zich bevindt, daar kan de schepper toch niet tevreden mee zijn. Dat past niet bij hem. We willen graag zien dat God het in orde maakt. Dus het evangelie van de verlossing, die rijke en heerlijke boodschap, dat is geen reden om het diepe lijden van de wereld niet serieus te nemen. Die overwinning van Christus, dat haalt ons nog niet weg bij de zuchtende schepping vandaan. Ook wij zelf zuchten in onszelf. Dat is dus een diepe verzuchting vanuit onze ziel, de pijn ervan. Dat er nog veel mis is. De Heer Jezus deed dat immers ook. Hij leed de pijn van onze zonde. Dat de wereld eigenlijk heel anders had moeten zijn. En er is het kwaad dat de mensen elkaar aandoen. En de leugens van de vorst van de duisternis. Jezus huilde om de dood van Lazarus. Jezus huilde om het ongeloof van Jeruzalem. Werd dat na Pasen anders? Staat Jezus na zijn opstanding daar dan buiten? Nou, zijn liefde en zijn ontferming zullen niet minder zijn. Dat hij zich ontfermt over al die noden. En hij verlangt dat mensen tot bekering komen. En hij zal alle leugen en alle duisternis toch ook wegdoen. Jezus is dus ook niet blij met hoe het nu is. En zijn geest die hij de gelovigen geeft, die geest die uit zich ook met onuitsprekelijke verzuchtingen, laat dat voor een christen dan niet iets vreemds zijn. Het is niet alleen juichen om de rijkdom van Christus. We weten ook van lijden, van klagen, van diep zucht. We willen een andere wereld. En al hebben anderen die niet in Christus geloven, anderen daar hun eigen voorstelling van en hun eigen idealen. Hoe het nu is, geeft ons geen vrede. We hopen op beter. En dat is een gerichte verwachting, ons tweede punt. Eerst zagen we een diepe verzuchting, ook wij zelf. Ten tweede een gerichte verwachting. Het is vanwege de zonde van de mens dat de aarde gebukt gaat onder de vloek. En de dood in de wereld is gekomen. En het verderf, die vergankelijkheid, heeft alles wat leeft in zijn macht gekregen. De schepping zucht eronder en die wacht ook op verlossing, schrijft Paulus. En wie gelooft in de overwinning van Christus. Dat hij de wereld zal verlossen uit de duisternis. Ja, die heeft er ook gegronde hoop voor. Ja, die mag vol van goede moed zijn. Omdat je weet wat er komt, wat hij heeft beloofd. Goede moed. En tegelijk, in zekere zin, kun je er als christen ook sterker onder lijden. Intenser zuchten, meer bewust dan zonder het geloof. Want een christen, iemand die in Christus is, die is zelf bevrijd van de macht van de zonde. En verlost uit de heerschappij van de duivel. En God is dat nieuwe leven in de ziel begonnen. Daar is de Heilige Geest ontvangen als eersteling. Zo is het voor een christen die gelooft. Eersteling, de Heilige Geest, als het begin. Dat alles nieuw zal worden. Dat alles eens heilig zal zijn. Dus juist een wedergeboren zondaar heeft al iets van dat nieuwe inzicht, de kern van het verloste leven. Wij die de eerstelingen van de geest hebben, zegt de tekst. En zo weten wij te meer hoe het ook anders kan. We weten hoeveel meer geluk er is. Geluk in de gemeenschap met God. Er is zoveel meer dan wat de wereld kent. Ja, als je toch zoiets hebt geproefd van de hemelse gelukzaligheid. Iets hebt gezien van die grote bruidegom, Jezus. Ja, dan merk je ook hoeveel wij hier nog missen. En dat we zonder hem, zonder Jezus, diep ongelukkige mensen zijn. Wat is het eigenlijk leeg in een wereld zonder hem. En daarom zuchten wij om hem. En alles wat in hem is, dat is zo prachtig. Daar verlangen we naar, om dat ten volle te genieten. We zien uit naar zijn komst. En wie door het geloof buigt voor Gods woord, zal ook zijn of haar eigen schuld erkennen. Ook schuld, zelf schuld hebben aan het verdriet, aan het leed, ziekte en dood als gevolg van de zondeval van de mens. Maar ook soms zo direct dat door ons handelen er milieuvervuiling is, of dat voor onze welvaart elders arbeidskrachten worden uitgebuit. Ja, daarmee worden onze verzuchtingen ook nog dieper en gerichter. We erkennen ook het kwaad in onszelf. En we hopen op genade. We verwachten het werk van Christus. Dat heeft God ons ook toegezegd. Die garantie in de opstanding van hem, de eerstgeborene uit de doden. Hij leeft, hij regeert, hij maakt alles nieuw. Die beide kanten geeft inzicht, maakt het dieper en duidelijker. En de zekerheid dat Christus alles nieuw maakt, ja, dat geeft ook blijdschap in de nood. Zodat het niet alleen maar een klagen is en een huilen. Maar voor wie gelooft, heeft ook hoop. Hoop op God. We verwachten zijn hulp. Het is het vaste weten dat de duisternis niet altijd blijft. Want Christus, hij is opgestaan en hij is voorgegaan. En het nieuwe leven, dat is al begonnen. En als je gelooft, dan kun je zo verlangen naar meer. En dat meer, dat is in dit leven nog in de hoop. Het is er nog niet. Het is in de hoop. Maar het komt. Wanneer Christus verschijnt en als hij de wereld oordeelt, wanneer hij de zachtmoedigen verhoogt. Voor welke nood verlangt u te worden verlost? Waar kunt u onder zuchten? Ja, wat de Heer ons ook aldoende wil leren, is dat we ook het kwaad in onszelf kennen. Het grootste kwaad. Dus niet dat je verlost wordt van anderen, maar dat ik verlost word van mezelf, van mijn vlees. Omdat ik hem niet dien zoals hij het waard is en dat ik zijn wetten schend. Dat moet me doen zuchten. Dat moet me ook doen verlangen. Naar de heiligheid bij Christus. De tekst die noemt de verwachting van de aanneming tot kinderen. Is dat eigenlijk niet vreemd? De verwachting van de aanneming tot kinderen. Paulus is toch aangenomen tot een kind van God. En die christenen in Rome, die weten dat ook. Zij hebben de geest die hen deed roepen, Abba, Vader. De goddelijke adoptie hebben ze achter de rug. En toch verwacht hij ook nog een aanneming tot kind. Ze mogen door de Vader wel zijn aangenomen, maar ze zijn als het ware nog onderweg. Ze zijn nog niet bekleed met de glorie van de Vader. Ze zijn nog onderweg. En het wordt nog mooier. Het wordt nog rijker. Als een aankomen in het Vaderhuis. Als een veranderd worden naar het beeld van God in Christus. Er is ook nog een soort aanneming die komt. Zoals er staat in 1 Johannes 3. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar we zullen hem gelijk zijn. En dat is ook, met andere woorden, de verlossing van ons lichaam. Dat moet ook worden verlost van de zonde, ons leven. Ons gebruik van onze handen, onze voeten, onze mond. Het hele aardse bestaan. Wat we hier met ons lichaam leiden. Ja, dat moet toch ook anders. Dat moet God gaan dienen. En dat we daarmee op Christus gaan lijken. Op de Zoon des Mens in zijn verheerlijk lichaam. De verlossing van ons lichaam. Het is een gerichte verwachting. In de derde plaats staan we stil bij een betrokken inspanning. Want de schepping die zal er goed mee af zijn. Paulus die schrijft erover net alsof die hele schepping een persoon is. En een persoon, de schepping als een persoon die kan verlangen en die kan zuchten en hopen. En zo heeft de schepping behoefte aan andere mensen. Aan het openbaar worden van de kinderen van God. Want die rechtvaardigen, die kinderen van God, die zullen gaan regeren met Christus. En wanneer zij verschijnen, wanneer hun invloed, hun gezag de wereld overneemt, dan komt de vrede. En dan komt de gerechtigheid. En dan komt alles wat leeft tot groei en bloei. In die toekomst. En er wordt wel ontzettend veel nagedacht over hoe wij de wereld kunnen verlossen van het lijden. Zoals we zagen heeft de mens er geen vrede mee, hoe alles gaat. En daarom zoeken we oplossingen. En de mens die wil de klimaatveranderingen tegengaan. En we planten bomen. We maken wetten over dieren. Omdat we graag willen dat het beter wordt. Zal het echt iets helpen? Moeten we als christen daar nu aan meedoen? Uiteindelijk verlost God toch zijn schepping. En moeten mensen daar ook niet mee vastlopen? Wij hebben dat niet in onze macht. Nee, de christelijke kerk verwacht een nieuw Jeruzalem dat zal neerdalen uit de hemel. En daarom kunnen we ook zo hoopvol zijn. En kunnen we bezig zijn zonder kramp. Onze eigen macht is maar beperkt. Gods koninkrijk komt. En de gelovigen in Christus die zullen mogen delen in de heerlijkheid van dat koninkrijk. En het zal alles te boven gaan. En de tijd van het lijden is daarmee vergeleken maar klein. We kijken uit dat God het nieuw maakt. Hoeven wij in dit leven daar dan niets aan te doen? Niets tegen dat lijden te doen? Soms lijken christenen wel eens die houding aan te nemen, bewust of onbewust. Want ja, alleen God kan ons toch redden. En hij zal het kwaad toch ook wel uitbannen. Waarom zou ik me daar zo voor inzetten? We kunnen dat toch niet. Straks zal de Heer het doen. Nee. Nee, dat kan zo niet. Denkt u maar mee. Is het waar? Is het voor u waar wat onze tekst beschrijft? Wanneer u deze diepe verzuchtingen herkent en u leeft gericht met de hoop op verlossing, dan kan het lijden u niet onbewogen laten. Het kwaad van het onrecht, het kwaad van de zonde, het vergaan van het leven in de natuur, dat kan je toch niet onbewogen laten. Kijk er maar aandachtig naar. Het lijden van deze wereld. Hoor dat zuchten van de schepping. En dat je het ook zelf voelt. Dat u het ziet. En dat zal ons betrokken maken. Het is de schepping die wacht op de heerlijkheid van Gods kinderen. En als de schepping nu in nood is, dan laten we dat toch niet langer lijden. Toch niet onnodig lijden door onze onachtzaamheid of onverschilligheid. Wat is er mooier dan nu al mogen meewerken aan iets van Gods koninkrijk. Al mogen meewerken aan iets wat in zijn toekomst ten volle waar zal worden. Dat het onrecht toch wel iets weten in te dammen. Of dat we het milieu minder vervuilen. Dat mogen tekenen zijn van de opstanding in heerlijkheid. En ondertussen blijven we uitzien naar zijn komst. De komst van Christus. Blijven rijkhalsend verlangen. Blijven roepen en hopen. En de Geest komt ons te hulp. Zodat we onze verzuchtingen bij God brengen. De wereld en de schepping. Die hebben andere mensen nodig. Mensen die werkelijk kinderen van God zijn. Die niet hun eigen belang najagen. Maar die hun schepper eren en dienen, dat geeft echte vrijheid. Moeder schepping, wachten tot Christus terugkomt. Nee, laten wij ons nu ook al zo gaan gedragen, niet in eigen kracht, maar door de Heilige Geest, als mensen die hun heil bij Jezus zoeken, verzoening voor de zonden en ook het nieuwe leven van de Geest. En zo zal een christen betrokken zijn bij de diepe problemen van de wereld, bij de noden van mens en dier en heel de aarde. En dat zal toch tot inspanning leiden, tot een ingespannen gebed om Christus komst, tot ingespannen acties tegen het kwaad dat er is. De Heilige Geest is hier toch niet stil. De Heilige Geest geeft moed. De Heilige Geest maakt vurig. En die geeft ons dat we strijden tegen alle ongerechtigheid. Ja, tegen de zonde binnen in mijzelf. Maar ook de strijd tegen het onrecht in de wereld. Als God er niet tevreden mee kan zijn, dan mag het ons niet onverschillig maken. Straks worden de gelovigen verlost van hun zonden, verlost van hun oude lichaam waarmee wij kwaad deden. En dan worden we mens, zoals God het graag ziet. Dan komen we tot ons recht, als kinderen van de Vader. En wanneer je dan wel in zo'n diepe verzuchting slaakt. Denk dan zeker ook aan deze hoop. Denk aan de hoop. Door de Geest verwachten wij de verlossing. En al dat zuchten, dat leert ons. Hier, zoals nu in deze wereld, hier is het niet. Maar straks komt Christus. En straks is alles nieuw en alle lijden voor altijd voorbij. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 85. Het vierde vers. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet en de vrede met de kus van het recht gegroet. En wat er verder volgt in Psalm 85, het vierde vers. Thank you. Laten wij nu samen danken en ook voorbeden doen. Groot en almachtige God, u de Heilige Vader, we roepen u aan om uw hulp, om uw toekomst. Heer, we danken u dat u die goede moed geeft, de hoop op grond van uw belofte. En we danken u, Heer, voor de zekerheid die er ligt in de opstanding van Jezus Christus. Hij die het begin is, de Alfa en de Omega. Hij die komt. En dan zullen alle tranen worden afgewist. Dan is er geen leed meer. En geen onrecht. En geen goddeloosheid. Heere, u brengen we de lof voor die grote en rijke belofte van uw heerlijkheid. Om ook verlost te worden van de zonde die wij hier op aarde nog telkens doen. Wat we meedragen. Heere, wij bidden van u. Wilt u ons leren om in die hoop te leven. En tegelijkertijd ook om te zien. Naar de wereld om ons heen, mee te zuchten met de schepping, onze verantwoordelijkheid te nemen en iets te laten zien van wat u hebt beloofd. Wanneer we tegen het onrecht strijden, wanneer we goed doen aan onze naasten. Heere, help ons daarin. Vervul ons met uw Heilige Geest. Leer ons te leven als kinderen van het licht. In alle duisternis die ons omringt. Ja, Heere, we hebben dat licht ook zelf niet. Maar wilt u het geven? Maak zo ons tot uw getuigen in woorden en daden. Heere, wij bidden om uw ontferming. Ook over de mensen van dichtbij die lijden. Wilt u hen helpen en sterken? U hoort de diepe verzuchtingen. U ziet waar er wordt gehuild. Waar we bang voor zijn. Wij bidden om uw kracht en hulp, om dat te dragen, om ook elkaar daarin te zien en te steunen. Heere, we danken u dat u ons ook daarvoor de gemeente geeft en wat dat mag betekenen. Sterk ons daarin en vergeef ons onze tekorten. En vergeef ons, Heere, wanneer we zelf ook anderen kwaad deden. U bidden voor de zieken in de gemeente. Heere, wees hen nabij en goed, voor hun lichaam en voor hun ziel. U bidden we voor Jannie Sterrenberg, nu ze naar het Zonnelied is gegaan, waar ze zal revalideren, sterk haar, geef dat dat voorspoedig mag gaan, wilt u haar daarin ook kracht en ondersteuning geven. U bidden we voor mevrouw Sinken, haar kinderen en kleinkinderen, nu ze een man en vader en opa hebben moeten begraven. Heere, wilt u hen ondersteunen in het verdriet, in alles wat zo wordt meegemaakt. Wees ook mevrouw Sinken nabij, nu ze weduwe is geworden. Heere, we dragen hen op aan uw ontferming. Wees ook met anderen die een behandeling ondergaan, of die daarin meeleven, wanneer een geliefde in het gezin, een vriend of vriendin of iemand anders moet lijden, waar zorgen over zijn, wilt u zo ons samen ook sterken in het vertrouwen op u. We danken u ook voor de zegeningen die u geeft, aan medische zorg, aan ondersteuning. We danken u voor de vreugde die u geeft, wanneer we resultaten mogen hebben met ons werk. Wanneer we het goede genieten van een vakantie of van de liefde die mensen hebben voor elkaar. Heere, we willen uw grote naam ook danken en prijzen. Met Cor en Nel Jonkers, die 40 jaar getrouwd zijn. Wat bent u daarin ook goed voor hen. En we danken u daarvoor, voor de jaren die u zo gegeven hebt, voor het huwelijk van liefde en trouw, wilt u hen ook verder sterken in de jaren die u geeft. Heere, dat u hen tot zegen bent en elke dag ook weer draagt met uw goedheid en ontferming. Heere, we leggen zo deze dingen aan u voor. Onze gebeden, onze dankbaarheid. Blijf verder deze dag ons nabij. Een dag die aan uw dienst is gewijd, in het teken van de verkondiging van het woord, van de rust die u schenkt in de Heere Jezus Christus. Heere, mogen we dat zo ontvangen. Wilt u ook vanavond de gemeente bijeenbrengen? En als dan opnieuw de verkondiging van het woord klinkt, Heere, geef er een honger naar, verwachting, dat u zelf ook de harten opent, zodat de gemeente erin wordt opgebouwd. U bidden we dat u dominee Voets daarin ook sterkt en erbij bent. Heere, stel hem tot een zegen in de bediening van het woord, in zijn en ook mijn werk in de gemeente, wanneer we bezoeken doen, wanneer we zo ook zorg dragen voor de gemeente. Wij bidden om de hulp van uw Heilige Geest, zodat ons werk ook vruchtbaar mag zijn tot uw eer. Heere, we leggen het voor u neer. En dat in de naam van de Heere Jezus Christus, op zijn werk pleiten we. Door zijn werk hebben wij verwachting. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We gaan zingen van Psalm 8, de versen 4, 6 en 9. Straks bij het verlaten van de kerk bij de uitgang kunt u uw gaven geven, zoals is aangekondigd voor de diaconie en voor de kerk. Dus ik herinner u nogmaals aan de collecte van deze zondag. Nu gaan we zingen van Psalm 8, vers 4, vers 6 en vers 9, ook over de plaats van de mens in de schepping door God gegeven en hoe we ook geroepen zijn om tot zegen te zijn in de schepping van God. Psalm 8, vers 4, 6 en 9. Ga uw weg in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.